Ik zit hier nog steeds met Robert Zandvliet in zijn studio. En er wordt naar Purcell geluisterd.
Ja.
Ja, want ik vroeg je ook of je ook wel naar muziek luistert terwijl je speelt.
Oh, terwijl ik schilder.
Terwijl je schilder, pardon.
Ja, meestal wel. Moet ik zeggen dat ik het heel vaak ook niet hoor, hoor. Als ik eenmaal ben, weet je, dan hoor ik het eerste nummer of zo en dan de rest, dat wordt dan ruis. Als ik echt geconcentreerd bezig ben, dan hoor ik het niet meer.
Ja.
Maar ik heb altijd wel muziek op, ja. Maar dit vind ik heel mooi. Het is Emma Kirkby. Purcell zingt. Dat is heel mooi. Zal ik het uitzetten?
Ja, dan... In het vorige deel van het gesprek, toen merk ik op dat er over mijn rechterschouder nog wat schilderijen staan. En een raam, venster.
Ja, nog een...
Nog iets stugger overkomt dan het venster uit het drieluik.
Ja.
Het kader is ook zwaarder aangezet.
Ja.
Ja, want aan de andere kant is het uitgespaard bijna.
Ja, bij de ene het kader uitgespaard is het hier eigenlijk gewoon het licht uitgespaard. Dus daar waar geen kozijn zit en waar geen gordijntje, doekje hangt, zie je alleen nog linnen.
Precies.
Kale linnen.
De ruiten in het venster zijn inderdaad gewoon...
Waar ze onbedekt zijn.
Rauw linnen.
Ja.
Daarnaast is een avondvoorstelling.
Ja, een nachtschilderij. Ja.
Hebben ze titels?
Nee, ze hebben geen titels. Maar ik heb in 2010 of 2011 een schilderij gemaakt. Het heet Moonlight. Was naar aanleiding van Ralph Albert Blakelock. Met alleen zwarte gesso op linnenkleurig doek. En dit is eenzelfde soort situatie eigenlijk.
Ja. In dit geval is het ook zo, en daar moet ik dan heel erg aan denken, dat het heeft iets kalligrafisch. Dus het is niet zo dat er een zwarte signatuur is op papier,
mm-hmm.
maar de manier waarop het opgezet is,
mm-hmm.
Of dan heb ik het over het linkerbeeld, over de avondvoorstelling, heb ik heel sterk dat gevoel.
Het kan omdat er een soort van repeterende element in zit. Je moet je voorstellen dat op ongeveer iets boven het midden zo, zie je een soort van horizon.
Ja.
Dan zie je niet echt een horizon, dan zie je een verdichting met daarbovenuit drie, vier bomen die er zo uitsteken. Bossages, ja. Die weerspiegeld worden in het water en daartussen schijnt de maan.
Waardoor je ook een sterke verticale krijgt, waardoor het misschien ook opgeroepen wordt. Maar het is ook
wat je ziet is
de factuur, noem je dat? Ja.
De signatuur. Wat je eigenlijk ziet is het rapport van niet van de kwast. Ik heb niet met de kwast geschilderd, maar met een roller. En door de roller, gewoon een ordinaire verfroller, door die maar voor de helft in de verf te dopen. En hem dan, als je hem dan over het doek heen rolt, of je rolt die voorstelling er dan eigenlijk al schilderend in. Maar daardoor ontstaat er een soort van rapport in het beeld. Een soort van... ritmiek. En ik denk dat hetgene is wat je aan de calligrafie doet denken.
Ja.
En het heeft dat venster, wat je net beschreef, heeft dat ook hoor. Er zitten hier en daar een soort van soort puntjes in het beeld die ze herhalen. En dat is dan net gewoon. Er zit er net op een hoekje van de roller nog wat meer verf. En dat is dan wat je ziet.
Ja.
Dat repeterende wat erin zit,
ja.
Dat maakt eigenlijk het beeld.
Ja. De roller.
De roller, ja.
Wanneer ben je daarmee gaan werken?
Nou, in die serie IOU zaten al een paar schilderijen die ik met roller geschilderd heb.
Ja.
Dus, en eigenlijk toen ik met die Seven Stones bezig was, op een gegeven moment was ik zo moe van die kwast en van die kwaststreek en van mijn eigen signatuur dat ik dacht van fuck it. Het maakt ook niet uit. Toen heb ik gewoon een roller gepakt en... Gaandeweg in dat proces ontdekte ik dat die methodiek van, weet je, dat als je het voor de helft, dat je een soort repeterend patroon krijgt. En dat is op een gegeven moment iets wat ik ingezet heb bij de stenen.
Ja, want dat zit ook überhaupt in je manier van schilderen. Ja, dat je,
ik ben altijd wel heel gevoelig voor een ritmiek in het beeld en herhalingen van kwaststreken of van structuren. En ik heb nu een ander soort van, niet ander soort van schrift, maar eigenlijk, of het nou een roller is of een kwast, het leunt wel op dezelfde. Ik probeer de mogelijkheden gewoon optimaal uit te buiten.
Ja.
Van het materiaal, van het materiaal eigenlijk. Ja.
En dan gaan we de hoek om. En dan zien we een kleine doek.
Een kleine doekje, ja.
Eerst. Waar het licht uit het centrum lijkt te schijnen echt. Ja. Het is een bruin doek.
Ja, het is een beetje alsof je een oude sepia-foto ziet.
Ja, het is helemaal tonaal.
Helemaal tonaal. Het is wel grappig dat je dit woord gebruikt. Ja, dat klinkt misschien dat ik zeg. Door wat ik eerder vertelde over Blake Locke, wat ik net vertelde. Zat ik weer een beetje te zoeken in kunstenaars uit die tijd. Je had in die periode, iets later ook, het Amerikaans tonalisme. Waar iemand als Whistler eigenlijk uit voortgekomen is. Het is eigenlijk een soort van voorloop ook van het impressionisme. Dat ze eigenlijk vanuit de toon tot een beeld kwamen. En toen ik dat schilderijtje maakte, was ik daar eigenlijk heel erg mee bezig. En dat zit nog steeds wel in mijn hoofd. Maar het vind ik ook grappig dat je dat op die manier ook beschrijft.
Ja, daar kunnen we nog meer over zeggen. Maar ik wil ook eigenlijk naar het schilderij dat ernaast hangt. Dat aan verwant is, denk ik ook. En toch een heel ander beeld oplevert. Het is een veel groter doek. Waar hebben we het over? Denk 1,60 bij 1,20, iets dergelijks?
Ja, het is 1,72, 1,44. 1,80 is het. Nee, 1,72 hoog.
Ja.
Nou, maakt niet zo veel uit, maar die hoogte ongeveer.
Ja. Het is zwart, donkerblauw waarschijnlijk.
Ja, het is bijna zwart, ja.
En er zit een lichtblauw in, met witten en ook wel wat roze.
Mm-hmm. Moeilijk, hè? Om dingen omschrijven.
Ja, om dingen te omschrijven, maar ook omdat het niet een statisch beeld is. Waardoor je direct. De kleuren die lopen ook in elkaar over en hebben een soort ambivalentie. Mm-hmm. In het hart van het beeld loopt een verticaal. En dat is een soort lichtstroom in het. Of het nou representatief is of niet, maar zo komt het over in
het
schilderij.
Ja, maar dat heb je goed. Voor mij is het gewoon. Het is eigenlijk zoiets. Het is eigenlijk. De voorstelling is dezelfde als in de drieluik, het landschap. Het is eigenlijk een bos. Je kijkt door een bos en er komt van één kant licht. Of weet je. Nachtelijk licht, weet je.
Maar het is om het op zijn de Koenings te zeggen. Het is een glimps van een bos en het licht.
Ja.
Een glimps,
ja. Ja, eigenlijk kiert het licht er doorheen. Dat is wat zo zou ik het zelf omschrijven.
Ja.
En het licht wordt ook eigenlijk versnipperd door de dingen die ervoor staan. Dat is wel heel verstrooid.
De ritmiek is hier een hele andere. Die is, bestaat uit de licht-donkere variatie.
Ja.
En die bestaat niet uit de ritmiek van kwast of roller opgezet.
Dus er zit niet ritmiek in geen rapport en in de taal van het schilderij. Of in de kwaststreek, om het zo maar te zeggen. Het is eigenlijk veel meer vanuit een donker vlak. Als je je voorstelt dat het hele doek zwart is. Dat er alsof er een paar inkepingen in zitten waar het licht naar voren stroomt. Zo zou je het eigenlijk het beste kunnen omschrijven.
Ja.
Een soort aantal verticalen.
Ja. Er zit heel veel vaart in door die kwaststreek.
Ja, het is meer door het licht wat net zo over het donker heen zwiept eigenlijk.
Ja, maar je ziet zelfs ook in het
zelfs in het donker? Ja, maar
zelfs in het donker, wat niet eenduidig zwart is. Daarom is dat heel moeilijk om dat te noemen. Maar zelfs daarin zie je toch ook een verticaliteit.
Het is gewoon met het licht meegeschilderd.
Precies.
Ja.
En waardoor er.
Maar dus zelfs in de donkere partijen nog licht zit. Is dat heel weinig.
Ja. Exact. Dus het is een stilstaand beeld, maar tegelijkertijd is het ook een soort moment wat bevroren is.
Mm-hmm.
En toch is daar een heel direct verband Ik zie ze nu met linkeroog en rechteroog zie ik ze in één veld en nog net. Met het rechterdeel, heraldisch links, van het drieluik.
Ja.
Wat we eerder bespraken. Daar zit ook een verticaal, een lichte verticaal in het hart van het werk. Vanuit het onderste kader tot net boven het centrum. Met een heel andere, laten we zeggen, uitdrukking, een heel andere behandeling.
Ja, maar komt dat heel anders geschild is. Maar het is dezelfde voorstelling die eigenlijk gespiegeld is. En in details is die anders, omdat het zwart anders geschilderd is. Maar hetzelfde idee van, alleen heb ik bij het kleinere werk van 1,70 het licht geschilderd.
Ja.
En is het in het triptiek, is dat wat nog doek is, wat overgebleven is. Dus in die zin is een omkering, daar is niet geschilderd.
Ja.
Dus dat verschilt dus het licht erop zetten, zoals Rembrandt het zou doen bij wijze van spreken. Of het licht vanuit het doek laten komen.
Ja, want in traditionele zin was het zo dat er een toon werd, een basistoon werd aangebracht, denk ik. Vervolgens de donkere en heel langzaam werd er naar het licht toegewerkt.
Ja, nou, dat is wat Rembrandt heel erg deed natuurlijk. Ja. Maar je kunt het natuurlijk ook omdraaien. Er zijn natuurlijk heel veel schilders die juist het wit van het doek, de meeste kunstenaars eerst een doek wit prepareren.
Inmiddels.
Maar hij is vroeger ook al, Van Gogh deed het ook al volgens mij.
Ja?
Ja. Dus dat is niet echt. Die maakt ook gebruik van het licht in het doek. Dus het zijn wel twee soort van stromingen, om het zo maar te zeggen.
Ja. Oh, daar gaat mijn theorie. Ik had altijd zo'n idee.
Je dacht aan het voortschrijdend modernisme, dat we dat.
Nee, dat is natuurlijk altijd. Het is altijd wat al te ras, dat soort dingen. Maar kijk, ik zag altijd een soort parallel tussen het opbrengen van een basistoon, bruinen of roodbruinen of grijzen, waar het schilderij werd opgebouwd, als het ware. En daar zag ik een parallel in een soort basistoon in de muziek.
Ja.
Waaromheen een stuk werd gecomponeerd dan. Maar goed.
Nee, maar dat kan ook.
Ja.
Maar
je hoeft me niet gerust te stellen, ik ben niet teleurgesteld. goed, maar we hebben het nu over de schilderijen.
Ja.
En ze zijn anders in hetzelfde. En wat interessant is ze zijn in dezelfde periode ontstaan.
Ja, het kleinere doek is echt als een soort van voorstudie voor het grotere doek. Omdat ik toen wist ik nog niet hoe het grote doek er precies, hoe ik dat zou schilderen. Dat ik het uiteindelijk met die roller gedaan heb, dat is niet het vooropgezette plan, om het zo maar te zeggen.
Geen uitgemaakte zaak.
Geen uitgemaakte zaak.
Ja.
Dus het had ook anders. Het kan ook anders.
Ja. Ja. Dit gaat naar Parijs.
Ja.
Het is dan heel interessant, hè? Want als die werken daar bij elkaar komen, het lijkt werk van een andere schilder op een bepaalde manier. Dus we hadden het heel eventjes gekscherend over een hele mooie, vloeiende ontwikkeling naar een bepaalde schilderkunst. Ja. Maar ook binnen het werk.
Binnen het oeuvre zelf.
Van een schilder zelf in tijd. Ja. Is dat ook niet per definitie traploos?
Nee. Maar ik denk dat kijk, er gaan ook nog een aantal kleintjes mee waarin kijk, daar is het ook weer op verschillende manieren geschilderd. Dus dat alles bij elkaar. Op een gegeven moment zie je wel, ook is die manier een andere, is de signatuur een andere. Of het schrift is eigenlijk een andere. Maar ik denk dat misschien dat het wel één dezelfde wereld is.
Ja.
Dat idee van dat nocturne, dat nachtelijke, dat voel je bij al die dingen wel. Dat is het belangrijkste. Ja.
Je vloer die interfereert met je schilderijen overigens. Je hebt zo'n blokjes parket. Wat het ook een soort ritmiek en gefacetteerdheid heeft. Wat ook de schilderijen van je drieluik hebben. Maar goed, dat als kanttekening voor de couleur locale van dit gesprek.
Wat verdurig. Dat had ik zelfs niet eens gezien, joh. Nee, maar het klopt.
Ik zie ook een tweeluik hangen hier rechts van mij. Ook weer
Zo'n raam. Van zetten eigenlijk, maar dat is
een raam met ook weer dat motief van dat doorcijperende licht in, ja, in een donker.
Ja.
Is dat... Dit is nu in afwerken wat je normaal gesproken wellicht in die schetsboekjes...
Nou, ik ben nu met die kleinere schilderijen door ze soms tegen elkaar aan te schuiven. Kijk ook wat er gebeurt, weet je. En meestal werkt het niet. Of is het te veel te vooropgezet, weet je. En dan, maar in dit ene geval werkt het wel. En dat was ook een soort, dat gaf me een soort van inzicht over hoe ik het grote schilderij moest maken. Dus uiteindelijk heb ik deze twee losse werkjes eigenlijk aaneengeschakeld gelaten.
Ja, dat...
En daar is het dus dat is een studie voor die Nocturne, wat een drieluik is, maar hier is het nog maar een tweeluik.
Ja, dat werken met die vorm en die tegenvorm, wat we dan zien in dat drieluik en ook in het zojuist beschreven...
Ja, het landschap, dus het bos om het zo. Ja.
Dat zie je uiteindelijk ook wel op andere manieren terug in je tekeningen, in je sketches van de schedels. Ja, het staat ook op de voorkant waarbij je de lijn kunt volgen, waarbij je een lijntekening ziet. Als je iets meer afstand neemt, dan kun je er ook een geabstraheerde schedel in zien.
Mm-hmm.
En je hebt ook met een combinatie van schedels gewerkt, hè? Met drie schedels bij elkaar, waardoor je afhankelijk van de manier waarop je kijkt, heel andere vormen, in heel andere vormen terechtkomt.
Mm-hmm. Ja, dat was een aanleiding van een schilderij van Cézanne.
Ja.
Ja. Ja. Maar sorry.
Nee, dat geeft niet. Nee, maar ik breng je natuurlijk opeens naar
heen. Nee, ik zit even naar de. Ja.
We reizen heen en weer. Maar ik zie bijvoorbeeld hier ook in de wand hier rechts van ons, links van jou, zo'n vorm-tegen-vorm schilderij. Waarbij de representatie verdwijnt.
Ja.
En waarbij je een combinatie hebt van uitgespaarde. Stukken rauw doek, rauw linnen en beschilderde delen in een soort oud roos.
Mm-hmm.
Waarbij het schilderij bijna gereduceerd is door dat spel.
Ja, hier wordt het, bedoel, in het schilderijtje wat je eronder ziet, dan zie je veel duidelijker dat die uitgespaarde gedeeltes dan zwart. En dan zie je echt een landschap. En dan zie je een soort van steen of rotsen in het water naar een soort van een heuvelachtige horizon toe. En in die studie die ik gemaakt heb daarna, heb ik dus die zwarte vlakken uitgespaard gelaten.
Ja.
En dan ontstaat er veel formele schilderij. Maar ja, ik vind het toch wel mooi dat je op zo'n hele simpele manier. Dus door die reductie. Ja, dat wel een ander soort sfeer hoor, maar dat het wel. Dat beklijft voor mij heel erg aan zo'n beeld.
Ja, het is een soort van. Prachtig.
Het is een soort van, weet je. Morgenstond, weet je, die je ziet.
Ja.
En je voelt die voorstelling van die rotsjes in het water. En die.
Ja, precies, maar het sferische, dat verdwijnt eruit. Dat,
ja.
En er ontstaat echt een, er stolt echt een beeld,
ja,
in één keer.
Ja, dus dit is dan zo'n beeld waar ik echt dan wel verder mee ga, weet je. En er staat eronder ook een soort van variant, weet je, waar je meer een soort van ijsbergen worden.
Ja.
Dus daar zit ik dan wel over na te denken.
Robert, je hebt... in ieder geval de laatste paar jaar een heel duidelijk afgebakende periode gehad.
Mm-hmm.
Richting I Owe You the Truth, mm-hmm, in Painting in het Gemeentemuseum Den Haag. Je nieuwe project om tot een andere schildersbenadering, om het maar heel groot te zeggen.
Nou, een andere manier om naar het beeld te kijken.
Die tot je Seven Stones hebben geleid, mm-hmm, die nu te zien zijn in de pond nog. Je hebt nieuwe beelden hier staan in je atelier die deze week waarschijnlijk nog naar Parijs worden verscheept.
Mm-hmm.
Heb je al geprojecteerd wat jouw opdracht is de komende
periode? Ja, nou ja, kijk, wat ik nu En dat is in die triptiek het meest duidelijk. Wat ik ga onderzoeken is in hoeverre door beelden te combineren... hoe je op een voor mij acceptabele manier dat narratief, dat verhalende... toe kan laten zonder dat het een beeldverhaal wordt. Zonder dat het een stripverhaal wordt of een beeldroman.
Ja.
Dus kijk, dit heet dan Nocturne. Dat is echt dat is de nacht, weet je. Dat is eigenlijk wat je moet voelen, de spanning daarvan. En dan vind ik heel mooi dat in het middelste beeld... dat het eigenlijk licht geeft. En of het licht dan van binnen of van buiten komt, weet je. Dat is... dat soort dingen hoef ik niet in die zin heel precies te benoemen... ik wil ook geen verhaaltje van dat beeld maken, maar ik dat wat ik vroeger niet toeliet, probeer ik nou wel op die manier toe te laten voor mezelf.
Ja, want wat jij verhaaltje noemt, dat kan ook het kunnen ook beeldecho zijn, dat kunnen dit is ook een soort net zoals een gedicht opgebouwd en je moet het, wordt uit echo's van het, klanken en variaties en ook vormen en tegenvormen.
We hadden het net even heel even over dat tonalisme.
Ja.
Ik zit meer in zo'n soort iets te denken.
Ja. Ja.
Dat je dus misschien meer een sfeer neerzet om dingen in een bepaald perspectief te zetten. Maar ik weet het ook niet, want ik weet niet in die zin wat mijn volgende werk zal zijn. Ja. Ik heb er wel ideeën voor, maar weet je... er zijn heel veel dingen mogelijk, dus dat moet ik nu gewoon gaan
uitzoeken. Ja, wat heel mooi is hieraan is... en dat wordt bijna samengevat op een bepaald manier... door die twee vierkante landschappen die we zojuist beschreven. Ja. Over de rots met de rotsen en het heuvelachtige landschap op de achtergrond. En het tegendeel daarvan, daarboven, is dat... er een heel duidelijk vorm is. Dat kennen we ook van jouw werk. Hè? Dat zelfs tot in de penseelstreek...
die vorm is.
Hè? Ja. Dat, maar dat je tegelijkertijd in de behandeling van een gelijk motief... ook sferischer beeld maakt. Waardoor er echt een hele nieuwe ruimte ontstaat ook.
Ja, daar zit ik dus heel erg naar te zoeken. Welke kant... Maar dat kan ik per werk gaan kiezen. Hè? Welke kant wil ik dat het oprolt?
Ja.
Dus ja.
Letterlijk. Ja. Alle figuren.
Ja.
Precies.
Spannend. Weet ik nog niet.
Veel plezier.
Dank je.
En met het nieuwe traject.
Gaat goed komen. Goed. Dank je.
Dank Robert Zandvliet.
Je bent.